Adventprogramma met de titel Tel je mee. En ze konden dan ook al die weken naast het kerstverhaal ook elke dag een verhaal lezen of een opdracht doen, een puzzel oplossen. En het had allemaal een beetje te maken met het woord tellen. Tellen in de zin van bijvoorbeeld, lukt het jou om 100 mensen bij elkaar te tellen die in jouw klas zitten of in je gezin of in je familie of je ooms en tantes in je sportclub? Lukt het jou om 100 mensen bij elkaar te tellen? Of tel eens hoeveel bijbels je in huis hebt liggen. Nou, bij sommige mensen ben je heel snel klaar. Bij anderen moet je wat meer tellen. Of dingen van, welke 5 dingen zouden Jozef en Maria meenemen als ze op reis gingen? We gaan op reis en ik neem mee. Weet je 5 dingen te vertellen? Of in mijn geval, hoeveel stappen heb je vandaag geteld? Nou, daar heb ik een horloge voor. Dat zijn, eens even kijken, vandaag al 1376 en mijn doel is 7000. Dus ik heb nog even te gaan. Maar het boekje had net zo goed kunnen heten, het lukt niet hè, met de presentatie geloof ik. Ja? Oh, ik zie hem daar niet. Tel je mee, ja. Maar het boekje had net zo goed kunnen heten, Vertel je mee. Want het eindigt uiteindelijk, al die verhalen die ze hebben gelezen, eindigt uiteindelijk met de woorden, dit moeten we aan iedereen gaan vertellen. Dus vertel je mee had ook gekund. Vandaar dat ik vandaag verder op die woorden wil ingaan en de preek de titel wil meegeven, vertellen. Of tellen, of vertellen, of heel vertellen. Tellen op zich was in de tijd van Israël iets wat eigenlijk not done was. Tellen deed je niet. Er zijn verschillende momenten geweest bij de koningen van Israël dat ze het volk gingen tellen. Tellen in de zin van om te kijken hoeveel mensen vallen onder mijn gebied en hoeveel kan ik daarvan geld innen. Belasting. En eigenlijk werd dat tellen gelijk afgestraft door God. Want tellen kon niet. Want het was eigenlijk een manier om te zeggen van ik vertrouw niet op God, ik vertrouw op mezelf. Dus ik ga eens kijken wat ik allemaal heb. Dat ga ik tellen en dat is voor mij belangrijk. Tel je zegeningen, dat is goed. Maar niet jouw eigen zekerheid gaan tellen. Dat is niet wat hij wil. En toch, in het kerstverhaal wat we net gehoord hebben, komt ook tellen naar voren. Tellen namelijk in de zin dat keizer Augustus in dit geval het volk ging laten tellen. Keizer Augustus. En dat in december, terwijl de geboorte eigenlijk in maart was. Maar dat heb je niet van mij. Keizer Augustus, zijn originele naam was Turinus. En toen hij keizer werd, kreeg hij de naam Augustus. En dat betekent namelijk de verhevene of de geheiligde. De keizer moest altijd een beetje opgewaardeerd worden. Sommigen hadden hem de naam Romulus willen geven, omdat hij Rome had opgebouwd. In ieder geval een heel invloedrijk man in het Romeinse Rijk, wat toen heerste. Hij liet iedereen inschrijven om belasting te kunnen innen. Ook toen ging het gewoon om de centen. Niks anders. En door dit inschrijven moest Jozef naar zijn geboorteplaats, naar Bethlehem. We kennen het verhaal. En dat was een hele lange reis vanuit Nazareth. Dat is al een aantal dagen reizen. En Maria hoefde niet mee, maar in haar zwangere staat ging zij toch mee, omdat het lang ging duren. En zoals we weten is zij bevallen daar in Bethlehem van de Zoon van God. Dus dit tellen werd in dit geval door God gebruikt om zijn waarheid van Gods woord te laten geworden. Want de profetie werd hierdoor vervuld, die honderden jaren eerder werd verteld door Micha. En in u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij een heerser voortkomen in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van voor de grondlegging der wereld, van eeuwige dagen af. Dus God, onze God, gebruikt zelfs omstandigheden die buiten zijn principes liggen, om te komen tot zijn doel. Dus ook als je nu met hele andere dingen bezig bent, die buiten Gods principes liggen, kan hij dat nog gebruiken om met jou tot zijn doel te komen. Om iets, net zoals met kerst, iets in jou geboren te laten worden. En dus ook als je met kerst met hele andere beweegredenen dan om het geloof in Jezus in deze dienst bent. Misschien omdat je familie er zit en je vrienden zijn erbij. En, hè, je bent met hele andere reden hier. En toch kan hij dat gebruiken om iets in jou geboren te laten worden. Ook als je kerst viert op zich al met hele andere beweegredenen dan het geloof, kan hij dat gebruiken om iets in jou geboren te laten worden. Ook deze kerst opnieuw. En misschien dat hij vandaag ook tot jou mag spreken. Maar goed, terug naar het tellen. Er is in de Bijbel een drieluik van gelijkenissen. Drie gelijkenissen die bij elkaar staan, die achter elkaar verteld worden en dus ook bij elkaar horen. En dan heb ik het over de drieluik die we vinden in Lucas 15. En het gaat over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Zo noemen wij dat. En dat heb ik als volgt vormgegeven. Moet je even opletten, want daar heb ik een tijdje over gedaan natuurlijk. Omdat de drieluik, kijk. Oh. Oh. Nog een keer. Het drieluik van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Ik lees ervoor. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en naar één verliest, verlaat niet die 99 in de woestijn en gaat achter het verloren aan totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En het tweede gelijkenis, of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij het vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen, buurvrouw bijeen en zegt: wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. En dan komt de laatste, de langste. En hij zei, een zeker mens had 2 zonen en de jongste zoon van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden, reisde weg naar een ver land, verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan, naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op, ging naar zijn vader. En toen hij nog van ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Alles wat wij nu niet mogen. Dat gebeurde toen, hè. Ook jaren geleden in ons leven gebeurde dat ook. Jezus vertelt altijd gelijkenissen om mensen te prikkelen. Om ze aan het denken te zetten. Om ze anders te laten denken dan dat ze normaal zouden denken. Niet zo zwart-wit. Maar en vaak worden die gelijkenissen ook niet afgemaakt. Omdat dan mensen zelf gaan denken van: hoe gaat dit aflopen? Wat is dit? En elke luisteraar die luistert naar de gelijkenissen van Jezus zal zich uiteindelijk afvragen: wat betekent dit voor mij? Waar gaat dit naartoe? Wat heb ik aan dit verhaal en wat moet ik ermee? En ook vandaag gaan we kijken van: wat moeten wij eigenlijk met deze gelijkenissen? Als Jezus 3 gelijkenissen achter elkaar vertelt, dan zit daar een opbouw op en komt het klapstuk, de bom, daar waar het om draait, komt in die laatste gelijkenis. Daar draait het om, hij bouwt hem op. En normaal gesproken worden deze gelijkenissen uitgelegd als een zondaar die van het pad af is, de weg kwijt is, zich in de wereld stort, zich vervolgens bekeert en terugkomt. In die gelijkenis van het verloren schaap zien we meestal God als de herder die het schaap gaat zoeken en hem mee terugbrengt. In de gelijkenis van de verloren penning is God de vrouw die de penning gaat zoeken. en heel het huis overhoop haalt, net zolang tot hij het weer vindt. Het is dus weer God die op zoek gaat naar wat verloren is. En bij die verloren zoon is God de Vader, die zijn zoon opwacht, die weer terugkomt. Die als een zondaar is, die zich bekeert. En hoewel dit hele mooie interpretaties zijn en een mooie invulling van deze gelijkenissen, wil ik u toch een andere kant laten zien. Een kant die eigenlijk de Jood op dat moment, toen hij dit hoorde, hoe hij erover dacht. En het kan heel anders zijn dan dat wij erover denken. Zij luisteren met andere oren, ze kennen andere woorden vanuit de Bijbel, ze weten wat er gaande is. Dus als zij dit horen, horen ze wat anders dan wat wij horen. En daar wil ik u vandaag een beetje in meenemen. En eigenlijk spreekt deze gelijkenis in Jezus ook tegen die farizeeërs, tegen die schriftgeleerden die de schrift kennen en tot op het bot dat kennen. En zij hadden tegen Jezus gezegd van, kijk eens, hij eet zelfs met zondaars. En daar pakt Jezus de draad op. Ik eet met zondaars. Wat deze drie gelijkenissen in ieder geval gemeen hebben, is dat er een eigenaar is die wat verliest, wat vervolgens wordt gevonden en er is een blijdschap en wordt een feest gegeven. Alleen al als je dit hoort als Jood toen, zal een Jood nooit gedacht hebben dat die herder God is. Die zal nooit hebben gedacht dat die vrouw God is. Die zal ook nooit gedacht hebben dat die vader God is. Waarom niet? Omdat God niemand uit het oog verliest. God verliest niemand uit het oog. Dus daar zullen ze ook nooit aan gedacht hebben. Het zou wat zijn als God er ineens achterkomt. Hé, waar is Henk gebleven? Ik ben Henk kwijt. Henk, waar is Henk? Oh, nee. Of om Han, waar is om Han ineens gebleven? Hij is weg. God verliest niemand uit het oog. En David zegt in zijn Psalm 8 vers 4, ik kan maar niet begrijpen dat u zich bekommert om een klein en nietig mens, dat u werkelijk aandacht voor hem hebt. David is er zo verbaasd van dat God alles ziet, elk mens aanziet. Jezus zegt zelf in Johannes 10, niemand kan iets roven uit mijn hand, ik raak niks kwijt. Dus hier is God, nooit in de oog van de Jood, nooit die herder of die vrouw of de vader. En zo staat de Bijbel namelijk vol met gebeurtenissen dat God zijn volk nooit uit het oog verliest. Zelfs niet als ze een afgod maken. Dan nog ziet hij ze. Zelfs niet als ze een aardse koning willen in plaats van God als koning. Dan nog ziet hij ze. Zelfs niet als ze ongehoorzaam zijn. Dan nog ziet hij ze. God blijft bij ze. Blijft ze aanspreken. Blijft tot ze spreken. Hij verliest ze nooit uit het oog. Hij verliest ook jou nooit uit het oog. Ook al ga je een andere kant op die God niet wil, hij verliest je nooit uit het oog. Hij zal je altijd weer proberen te vinden. Dus de luisteraars die deze gelijkenis horen, zullen nooit aan God hebben gedacht. Maar in die drie gelijkenissen zit ook een opbouw. In de eerste gelijkenis gaat het om 100 schapen. En als de schapen dan verzameld werden in die tijd, dan werden ze binnengeleid door de herder en dan telde hij 99, ik mis er één. Hij was aan het tellen. In de tweede gelijkenis gaat het om de spaarcenten van een vrouw. Ze telt haar spaargeld, 1, 2, 3, 4, 9, hé, ik ben er eentje kwijt. Ze telt het en ze mist er één. Nou is 1 op de 100 valt nog mee. 1 op de 10, dat wordt al vrij dramatisch. Maar de derde is hartverscheurend. We gaan hier dus van 100 naar 10 naar 2. Als je één van de twee zonen mist, dan is het echt erg. Eigenlijk zou je deze gelijkenis ook kunnen noemen de gelijkenis van het tellen. De gelijkenis van het tellen. Zoals gezegd zit de clue, zit de bom, zit waar het om gaat, zit in die laatste gelijkenis. Daar wil Jezus in het bijzonder tot hen spreken. Niet in de eerste, niet in de tweede, hoewel hij daarin opbouw heeft, maar in die derde, daar komt de bom binnen. Dus wat zit er in die laatste gelijkenis wat zo hun verbaast? Die laatste gelijkenis begint met: een zeker mens had twee zonen. Er zijn er onder ons die hebben 5 zonen, maar deze had er maar 2. En als een Jood in die tijd dit hoort, dan denkt hij terug aan de verhalen in de Tanach, in de Joodse Bijbel. Verhalen die beginnen met: een zeker mens had 2 zonen. Ze kenden de verhalen van Kaïn en Abel. Ze kenden de verhalen van Ismaël en Isaac. Ze kenden de verhalen van Esau en Jacob. En een Jood zou zich direct hebben geïdentificeerd met de jongste zoon. Dat was de zoon die het goed deed. De jongste zoon, niet de oudste. De jongste Abel deed wat goed was in de ogen van God. En niet de oudste Kaïn. De jongste Isaac, dat was de jongste, die kreeg de volle zegen van God en niet Ismaël, die werd weggestuurd. De jongste Jacob, die neemt de volle zegen over van zijn oudere broer Esau. Dus als een Jood hoort, een man had 2 zonen, dan denkt hij, aha, wij zijn de jongste, wij zijn de beste, wij zijn degene die het goed doen. En hier, in dit verhaal, is de jongste nou net degene die het verkeerde pad kiest. De jongste, hier klopt iets niet. Dus hun oren zullen gespitst zijn, wat gaat hij nog meer vertellen? Dit geeft al zo'n spanningsveld, maar waar ligt het nog grotere spanningsveld? Nou, in zo'n beetje alle schilderijen over de gelijkenis van de vader en de zoon zie je altijd de vader die op zijn zoon afkomt. Bijna in al die schilderijen is de jongste zoon het middelpunt. Maar nergens zie je eigenlijk de oudere zoon. De jongste zoon die krijgt al het goede, die krijgt een kus van zijn vader, die krijgt het beste kleed, die krijgt geweldig eten, die krijgt een ring aan zijn vinger. Hij wordt volledig in het zonnetje gezet. Maar in die andere, alle schilderijen mist iets. En als we hem ietsje kleiner maken, dan zien we dat ook. We missen de oudste zoon. De oudste zoon. Toen de jongste zoon terugkwam, was de oudste zoon in het veld. Hij was daar bezig voor zijn vader. Op een gegeven moment hoort hij muziek. Hij ruikt barbecue. Hij hoort feestgedruis door de lucht gaan. En hij roept slaven bij zich. Hij zegt, wat is er gaande, joh? Wat is er gebeurd? Toen pas leerde hij dat zijn jongste broertje terug was gekomen. En zijn vader had hem het beste kalf op de barbecue neergelegd. Het mooiste kledingstuk, de belangrijkste ring. Met andere woorden, die vader had tijd genoeg om een feest te gaan voorbereiden. Hij had tijd genoeg gehad om een kalf te slachten en het op de barbecue neer te leggen. Hij had tijd genoeg om dingen te doen, feestgedruis, muziek te maken. En toch was zijn oudste broer niet aanwezig. Er werd gewoon niet in al die uren die die voorbereiding had gekost, misschien wel dagen, was zijn oudste zoon er niet bij betrokken. De man had 2 zonen en 1 telde niet mee. De bom van die farizeeërs en de schriftgeleerden hier is dat zij zich zien als jongste zoon en dat juist die verkeerd het pad op gaat en een oudste zoon die voor zijn vader aan het werk is. Een jongste zoon van wie wij zeggen, ja, die bekeerde zich. Die kwam terug naar de vader. Maar hij bekeerde zich helemaal niet. Hij bekeerde zich niet. Net zo min als dat de farizeeërs en schriftgeleerden zich zouden bekeren. Zouden ze ook niet doen. In de laatste gelijkenis wordt ook helemaal niet meer gesproken over een bekering. De jongste zoon komt gewoon terug. Hij komt terug uit zijn ellende. Hij komt terug om zichzelf te redden. Hij heeft het gewoon zelf moeilijk en hij denkt van, er is maar 1 manier waarop ik het beter kan krijgen. Terug naar mijn vader en ik verzin wat woorden. Hij zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En hij herhaalt gewoon de woorden die hij kende van de farao in Egypte. Toen al die plaag over de Egypte kwam en die farao daar in die ellende zat, spreekt de farao precies dezelfde woorden als dat die zoon hier spreekt. Een farao die zich totaal niet bekeert, die zelf het volk probeert uit te roeien. die zegt dezelfde woorden in Exodus 10. Hij zegt tegen Mozes in dat geval, ik heb gezondigd tegen de Heere, uw God en tegenover u. Het zijn dezelfde woorden. Geen bekering. De jongzoon bekeert zich niet, dat is ook niet het punt wat Jezus wil maken. Het gaat hier eigenlijk niet om bekering. Een schaap kan zich ook niet bekeren. Ik heb nog nooit een schaap gezien die zijn hoef op zijn hoofd drukt. Wat heb ik nou gedaan? Nee. Een munt kan zich ook niet bekeren. Het is of kop of munt. Het is één van de twee. Deze zoon bekeert zich ook niet. Maar waar draait het dan wel om? De eerste bom van die farizeeën en schriftgeleerden is dat de jongste zoon is patje af. Bekeert zich niet. Probeert alleen zijn hachje te redden. Maar die tweede, de oudste zoon, is hier degene die zij zien als een zoon die juist niet goed bezig is. Maar die hier wel de vader trouw blijft. En laat dat nou net de zoon zijn die niet meetelt. Dus op de opmerking van de farizeeën en schriftgeleerden dat Jezus zelfs met zondaars eet, is de reactie van Jezus hier eigenlijk, jullie zijn de zondaar. Jullie willen je niet bekeren. En jullie laten die anderen niet meetellen. Die ander waar ik mee eet, die telt voor jullie niet mee. Wat Jezus hier in deze gelijkenis wil meegeven, is wat de kinderen al hebben gezegd. Iedereen telt voor hem mee. Iedereen. Van die 100 schapen telt elk schaap mee. Van die 10 penningen telt elke penning mee. Van die 2 zonen telt elke zoon mee. Voor God telt elk mens mee. Ook degene die wij zien als minderwaardig, die wij zien als mensen die moeten we maar liever niet zien, of die ligt ons niet, of die verafschuwen we misschien zelfs, die haten we misschien zelfs. Voor Jezus telt iedereen mee. En als er eentje die nog mist, dan zou daarna gezocht moeten worden. En als die gevonden wordt, is er blijdschap in de hemel en wordt er feest gevierd. Ook voor hen die nu nog padje af zijn, als je van God hebt afgekeerd, als je in die wereld hebt gestort, als je denkt hem niet nodig te hebben, voor hem telt iedereen mee. Daarom die bekende tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Omdat voor hem iedereen telt, is hij naar deze aarde gekomen. Geboren in Bethlehem, het koninkrijk van God gepreekt onder de mensen, gestorven aan het kruis en weer opgestaan in heerlijkheid, omdat hij de wereld lief heeft. En het woord wereld hier betekent in het Grieks al de bewoners van de aarde, de mensheid, de hele massa van mensen die van God zijn vervreemd en zelfs vijandig tegenover hem staan. Zo lief heeft hij de wereld gehad. Dat is waar kerst om draait. God die omziet naar de wereld, naar alle mensen. Allemaal tellen we mee. Bij hem telt iedereen mee. Daarom ging hij ook eten met zondaars. Omdat iedereen telt. Ook zij. Maar de vraag is, telt hij voor jou mee? Telt hij voor jou mee? Of staat hij ergens op de achtergrond, zoals op die foto, op dat schilderij? Terwijl jij feest aan het vieren bent, notabene kerstfeest aan het vieren bent, met lekker eten, barbecue, mooie kleren. En je vergeet hem er gewoon bij te roepen. Hij staat daar en niemand die even aan hem denkt. Telt hij voor jou mee vandaag? Maar afgezien van of we Jezus erbij betrekken, is ook de vraag aan ons, waar de gelijkenis ons bij stilzet, is wie heb ik niet mee laten tellen? Van al de mensen in mijn kring waarmee ik omga, wie telt er eigenlijk voor mij niet mee? Wie heb ik over het hoofd gezien? Wie heb ik genegeerd? Wie geef ik geen aandacht die juist eigenlijk die aandacht nodig heeft? Terwijl mijn aandacht eigenlijk alleen maar uitgaat naar die mensen die mij liggen en daar geef ik mijn aandacht aan, maar die anderen... Wie telt er voor mij niet mee waar Jezus juist de aandacht op richt? Want voor hem telt iedereen mee. Iemand in je vriendenkring misschien, in je familie, op je werk, je collega's, onder je studenten, medestudenten. En misschien zelfs, zoals in deze gelijkenis, in je eigen familie. dat er mensen onder ons zijn, ouders die kinderen hebben en dat er bepaalde kinderen gewoon niet meetellen. Hoe erg is dat? Dat is wat Jezus ons wil laten zien. Iedereen telt mee, ook diegenen die jou niet liggen. En dan nog, God laat niet los. Hij verliest ook jou niet uit het oog. Hij houdt je vast en leidt je op de juiste weg. Dat over het tellen. Maar we hadden nog een tweede, het vertellen. Als de herders verteld wordt wie er was geboren en ze hebben het gevonden, ze gaan erheen, ze vinden het kind, vertellen het aan Jozef en Maria, wat ze gehoord hebben van de engelen. En dan keren ze terug, God lovende en prijzende, en er staat er dat allen die die herders hoorden, waren verbaasd over wat ze vertelden. Met andere woorden, ze gingen kennelijk terug en ze gingen vertellen aan iedereen die ze tegenkwamen wat ze hadden meegekregen, wat ze hadden gehoord, wat ze hadden gezien. En ze gingen het verder vertellen, verder tellen. En daarmee gaat het tellen over in het vertellen. En dat is ook de opdracht die Jezus geeft aan zijn discipelen vlak voordat hij naar de hemel gaat. Zegt hij nog de woorden tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. En prediken is niet achter een kansel gaan staan en een woord voorbereiden. Nee, prediken is gewoon vertellen wat jij hebt meegemaakt, wie Jezus voor jou is en wat hij in jouw leven betekent. Dat is vertellen. Wat je hebt gezien, wat je hebt gehoord, wat je hebt gezien. Vertellen, want geloof komt door het horen van het woord van God. Mensen moeten Gods woord horen. In het hoofdstuk hiervoor, in Lucas 14, één hoofdstuk hiervoor, eet Jezus bij een fariseer. Wow, hij komt bij mij thuis. Geweldig. En die fariseer die houdt hem in de gaten. Van wat zegt hij allemaal? Wat doet hij? En dan vertelt hij ook weer een gelijkenis aan die fariseer. En hij zegt daar, iemand die organiseert een groot feest, nodigt mensen uit, stuurt zijn knecht langs bij al die mensen om te zeggen van kom naar het feest. En ze hadden allemaal een excuus. De een had een stuk land gekocht. Ja, die moet hij gaan bekijken. Want een stuk land, veel betaald. En de ander had 5 paar ossen gekocht, zegt hij. En ja, die moest toch wel eventjes die beesten gaan keuren of ze allemaal goed waren. En weer een ander was pas getrouwd. Nou, dat is een redelijke reden om te zeggen van ik kom niet. Hè. Maar die man werd zo kwaad dat hij, dat die mensen die uitgenodigd waren niet kwamen. Hij heeft het tegen de fariseeën. Dat hij die knecht op weg stuurt met de opdracht, ga naar de achterbuurten van de stad, ga overal naar heen, roep de armen, roep de kreupelen, roep de mensen die niet lopen kunnen, de lammen, de blinden, roep ze allemaal, nodig ze uit, ga de stad uit, ga de wegen en de paden op en dan komt het en zoek nog meer mensen, want mijn huis moet vol worden. Dat is de kern ook in Lucas 15 eigenlijk, op zoek gaan naar mensen, want mijn huis moet vol worden. Daar bouwt hij verder op door. En als die mensen dan komen, dan is er blijdschap in de hemel. Dan wordt het feest gevierd, want iedereen telt mee. Dus, de paden hun op, de lanen hun in. Hoe gaat hij verder? Vooruit, met flinke pas. Die volgende zin ken je vast niet meer. Hè? Niet? Met stralend oog en blijde zin en een goed gevulde tas. Dus waar kerst over gaat is, iedereen telt mee. Iedereen. Ook als jij denkt aan de zijlijn te staan, ook als jij Jezus op dit moment niet mee laat tellen, dan nog zegt hij, jij telt voor mij mee. Ik laat jou niet los, ik verlies jou niet uit het oog. Ik ga ook met jou op mijn weg en ik zal tot mijn doel komen, want ik zie jou. Maar kerst is ook voor degenen die het hebben gehoord, die het hebben gezien, die Jezus kennen, die hem mee laten tellen, dat hij vraagt, iedereen vertelt mee. Dat is de boodschap, iedereen vertelt mee. Of zoals een lied zegt, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Amen. Amen. Ik wens jullie allemaal een hele gezegende kerst.
Vader in de hemel, zijn we dankbaar, Heer, voor de genade die u heeft getoond. Door uw Zoon af te staan. Heer, u zag de wereld en ik koos er toch weer om inderdaad iedereen mee te laten tellen. En u wist dat dat een offer nodig had. Dat dat iets moest kosten. Maar u heeft die prijs betaald, Heer Jezus. Vader, u heeft uw Zoon gestuurd om ons te redden. En zo leggen we alles aan uw voeten neer. Dat kunnen we anders. En zo zegen zo deze dag, Heer. Als we samenkomen met onze gezinnen. Dat u centraal mag staan. Heer Jezus, uw geboorte als kleinkind. Uw leven, wat u heeft geleid, waar we van mogen leren. Heer, tot het einde aan toe. Laat alles centraal staan. Tot eer en glorie van de grote naam. Amen.